woonkostensubsidie gemeente Over Betuwe. En dat betekent denk ik een tafelwisseling. Ja, ik ook voor. Ik los het gewoon voor. Hè, ja.
Ik mis jou.
Goed, ik denk dat iedereen weer aan tafel zit. Ik tel even, ja, 8. Voorbereidende verordening staat hier, maar het moet natuurlijk vergadering zijn. Voorbereidende vergadering, verordening, loonkostensubsidie, gemeente Over Betuwe 2015. Ik heb ook begrepen dat hier geen gebruik wordt gemaakt van het spreekrecht. Dat wil zeggen dat wij het raadsbesluit hier hebben voorliggen. Met alle onderliggende stukken. Pak heel even mijn blaadje erbij. Het gaat erom dat voorgesteld wordt de verordening vast te stellen. Daar is een aantal besluiten in opgenomen. Onder andere dat het UWV het komende jaar de loonwaardebepaling gaat doen. En dat voor de periode daarna dat er een aanbesteding gaat plaatsvinden. Dat kunt u terugvinden in de verordening. En ik stel voor dat ik nu ga vragen wie hier vragen over heeft en eventueel dat we de wethouder daarbij roepen, als dat aan de orde is. Wie kan ik hier over het woord geven? De heer Roelofs.
Oh, daar kan hij zien. Nou wel. Dank u wel. Er zijn niet veel opmerkingen te maken. We hebben er 3 die eigenlijk over een deel vragen zijn.
Okay.
In de verordening is opgenomen een maximum van 70%, dat is ook wettelijk zo geregeld. Mm-hmm. Maar onze vraag is eigenlijk waarom er geen ondergrens is opgenomen. Bijvoorbeeld gerelateerd aan de verdiencapaciteit. En dat is niet zomaar een vraag. Al een diverse keer hebben we het gehad over de zeer beperkte middelen. En dat je die zo efficiënt en effectief mogelijk moet inzetten. En ons lijkt dat het toepassen van een ondergrens bijdraagt aan een efficiënte, effectieve inzet. De tweede is eigenlijk de vraag waarom de hardheidsclausule ontbreekt. Waarom neemt het college niet de mogelijkheid om, net zoals bij die andere verordeningen die we eerder hebben gehad in december, een hardheidsclausule op te nemen. En de derde opmerking is, die is op de rand. Ik weet ook niet of het juridisch helemaal kan. Maar ik ken verordeningen. Die worden misschien wel in de toekomst afgeschoten, dat weet ik niet. Waarin een budgetplafond is opgenomen van de kosten die gemoeid zijn met het onderdeel loonkostensubsidie. Loonkostensubsidie is een zeer duur instrument. Het is een instrument wat ook meerjarig kan worden ingezet en wat een compensatie kan bieden tot maximaal 70% van het minimumloon per persoon. Dan praat je dus al gauw over 10.000 euro per persoon op jaarbasis. Mijn vraag is dus, waarom kiest het college voor toch die open eindregeling? Waarom gaat ze niet, zeg maar, aan de zijkant van het voetbalveld staan en neemt ze een budgetplafond op?
Helder, dank u wel. Ik stel voor dat we eerst de vragen inventariseren. We kunnen de wethouder aan tafel roepen.
Dank je wel.
Ja.
Op pagina 4 van het voorstel, of pagina 3 van de verordening staat als evaluatie: deze vorm van loonkostensubsidie is een nieuw instrument dat de gemeente in kan zetten om inwoners met een arbeidsbeperking naar loonwaarde te laten participeren. Kijk, in het verleden was het zo dat iemand met een arbeidshandicap, die ging naar het UWV, daar werd bepaald wat hij niet kon. Dan ging hij uiteindelijk, kwam hij bij een sociale werkplaats terecht en daar werd gekeken wat hij nog wel kon. Nou, dat gaat nu veranderen. over het algemeen is men van mening dat door de loonwaardebepaling en de nieuwe instroom gehandicapten, dat we die mensen plaats kunnen geven bij het bedrijfsleven. Nou, dat moet nog maar afgewacht worden. Voor ons is een vraag van, hier wordt gesproken van het UWV werkbedrijf. Is dat het UWV zoals het bestond of is dat het UWV zoals het nu is gaan functioneren in het werkgever-servicepunten samenwerking? Dat is één vraag. Twee, wat zijn de kosten die verbonden zijn aan die individuele loonwaardebepaling? Want daar hoor ik ook verschillende bedragen van. En heeft het UWV-werkbedrijf eigenlijk op dit moment wel ervaring met het vaststellen van de loonwaarde van mensen met een arbeidshandicap? Dat hadden ze in het verleden niet. Dat zijn een paar vragen. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Meer vragen aan de wethouder. De heer Van Baak.
Ja, dank u wel. Ik heb niet zozeer vragen over de verordening, maar wel meer over het instrument zelf van de loonkostensubsidie. Natuurlijk zijn wij benieuwd of er al wat bekend is over het effect van dit instrument in het afgelopen half jaar. Of de wet, misschien heeft de wethouder daar al iets meer over. Ik kan me voorstellen dat er nog niet zoveel resultaat is geboekt of nog niet zoveel te vertellen is erover. Maar misschien is het dan wel goed om even aan te geven wanneer we een eerste goede evaluatie kunnen verwachten. Dan wordt er gesproken, dat is mijn tweede vraag, dan wordt er gesproken over landelijke problemen die er zijn met de toelating tot de doelgroep. En ik zou graag even van de wethouder willen weten wat dan die problemen zijn.
Oké, dank u wel. Meer vragen? Nee. Ja, de heer Eefdink.
Ja, ook een vraagteken, maar het is eigenlijk een compliment. Ik wil in afval aangeven dat de participatieraad, zoals jullie allemaal hebben kunnen lezen, positief is en adviseert in dit verhaal. En dat is in de vorige periode, waar D66 toevallig ook in het college zat, vaak een punt van aandacht geweest dat ze te laat geïnformeerd waren of onjuist of nogal wat punten hadden van aanmerkingen. Dus hoe kan ik een vraagteken zeggen? Aanzetten, ik wil een compliment geven aan de participatieraad en ik hoop dat het college dat ook zo als compliment ziet.
Dat laatste was wel een vraag. Goed, nog meer vragen? Dan zijn we, mevrouw Van Braak.
Ja, ik had niet echt een vraag. Ik had ook een paar dingen opgeschreven en ik heb wat leuke gesprekjes gehad in de hal met mensen die erover gaan. Dus dat was wel verhelderend. Ik heb ook inderdaad gelezen, het is een nieuw instrument en er zijn vooral verzoeken uit het praktijkonderwijs. En wat ik dus graag wil weten, en dat is ook met leerwerktrajecten en zo, of het traject transparant is. En meneer Van Baak zei al van, is daar een evaluatie van, wat gebeurt er, haken mensen af of maken ze het af, of hoe zijn de resultaten ervan? Daar zou ik wel graag iets meer over willen horen.
Oké, dank u wel. De Staring.
Mijn vraag is of er een actieve benadering van de werkgevers is in dit verband. En ook of er een gevaar is dat werkgevers die een aantal werknemers al in dienst hebben, daar ook van dit instrument gebruik zouden willen maken door te gaan vragen om een loonkostensubsidie. Of dat als gevaar gezien wordt ook.
Dus de ervaring die de werkgevers hebben met...
Als je als werkgever iemand in dienst hebt die naar de mening van die werkgever niet de hele loonwaarde volmaakt, zou je kunnen voorstellen dat zo'n werkgever probeert om te gaan gebruikmaken van die.
Okay.
Mag ik mijn buurman misschien even aanvullen?
Ja, dat mag.
Het zou kunnen zijn, dat bedoelt u misschien, op dit moment zijn mensen met een handicap gedetacheerd, bijvoorbeeld bij post.nl. Voor een bepaald uurbedrag wat post.nl betaalt. En het zou best zo kunnen zijn dat post.nl denkt, hey, die jongen die doet dat heel goed. Ik ga mijn dienst nemen, maar dan krijg ik een beetje subsidie.
Oké, dank u wel. Dan stel ik voor dat we de wethouder aan tafel vragen. Maar de betreffende wethouder is niet beschikbaar, begrijp ik. Maar de heer Van Hoeven neemt waar. U brengt ambtelijke ondersteuning mee. kan ik me voorstellen op een andere portefeuille.
Ik hoop dat u het niet erg vindt dat ik inderdaad wat ambtelijke ondersteuning meeneem. Ik kan een aantal vragen kan ik al wel even beantwoorden. En het CDA en ook in het verlengde de ChristenUnie. Hoe vaak het instrument afgelopen jaar al is ingezet. Het is nog niet ingezet op dit moment. Er zijn wel 5 aanvragen ontvangen waarvoor een loonwaardemeting is uitgevoerd. En wanneer deze is afgerond, dan komen ze in aanmerking voor loonkostensubsidie. Het betreft hier schoolverlaters uit het VSO. 2 is, u vroeg daarna naar de evaluatie, wanneer we die kunnen verwachten. Begin 2016 kunnen wij onderzoeken welke personen of doelgroepen het meest een beroep doen op het instrument loonkostensubsidie en hoeverre dit instrument brengt wat de werkgever en wij ervan verwachten, namelijk dat de arbeidsparticipatie van personen met een arbeidsbeperking toeneemt en dat de mensen om wie het gaat goed gefaciliteerd worden om volwaardig mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt. Dus begin 2016 en de landelijke problemen, toelating tot het doelgroepenregister. Er zijn een aantal problemen geweest met de toelating tot het doelgroepenregister. Deze hadden met name betrekking op de toegankelijkheid en de kosten van inschrijving. De eisen voor toelating tot het doelgroepenregister waren dusdanig strak geformuleerd dat er nauwelijks personen werden toegelaten. Daarbij waren de kosten van inschrijving van het register vrij hoog, ongeveer €900. Inmiddels heeft de staatssecretaris besloten om een aantal specifieke groepen rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van de gemeente, in te schrijven in het doelgroepenregister. Het gaat om jongeren uit de VSO Pro en personen van wie sinds september vorig jaar de waarjong is afgewezen, omdat zij niet voldeden aan de voorwaarden per 1 januari 2015. En deze actie loopt via de scholen en het UWV. Dus tot zover even was een aantal antwoorden. En dan ga ik vragen aan mevrouw Thijssen of zij nog een aantal andere vragen wil beantwoorden.
Mevrouw Thijssen voor de inhoudelijke, denk ik. Ja.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Roelofs van de VVD had een vraag over het maximum van 70% en waarom dan geen ondergrens opnemen in de verordening. In eind oktober, begin november is aan de Raad ter informatie toegezonden het model loonkostsubsidie en het advies nieuw beschermd werk. Daar is aangegeven dat er in de arbeidsmarktregio een ondergrens is aangegeven van 40%. Inderdaad om de reden die u aangaf. Dat de inverdiencapaciteit van mensen met een loonwaarde lager als 40% ten opzichte van het wettelijk minimumloon, gecombineerd met de kosten van begeleiding, dusdanig waren dat het op de lange termijn eigenlijk inderdaad niet meer betaalbaar zou zijn. Dus om die reden is daar die grens gelegd bij de 40%.
Is niet opgenomen in de verordening.
Ja, de vraag was waarom die niet in de verordening staat.
De verordening heeft een tweetal specifieke doelen. Hè. Dat is ook aangegeven om te beginnen vaststellen op basis waarvan mensen tot de doelgroep behoren. Hè. Hoe gaat die vaststelling van de doelgroep voor de loonkostsubsidie in zijn werking? En ten tweede het vaststellen van de loonwaarde aan zich. Welke methodiek wordt daarvoor gebruikt en hoe gaat dat proces in zijn werk? De hoogte van de subsidie. Die ligt vast in de wet en daar is beleidsmatig is daar begrenzing aan gegeven. Dus voor datgene wat er in de verordening volgens de wet moet worden vastgelegd, is de hoogte van de subsidie is er niet een onderdeel van. Tenminste, niet in een ondergrens en niet in een bovengrens.
Verschillen we toch van mening? Als je het hebt over doelgroepbepaling, bepaal je mede de doelgroep door een ondergrens te bepalen van verdiencapaciteit.
De doelgroep dat is inderdaad een onderdeel daarvan, maar de doelgroepbepaling vindt met name plaats op een inschatting of iemand mogelijk tot de doelgroep voor de loonkostensubsidie behoort. Vervolgens, als er dan het proces dan zeg maar doorloopt, wordt er dus gekeurd eigenlijk, behoort iemand inderdaad tot deze doelgroep? Dat wordt dus nu gedaan door het UWV. En daarna pas, als er een werkgever is bij wie de mensen aan het werk kunnen, dan pas wordt gekeken naar loonwaardebepaling en uiteindelijk subsidie. Dus op dat moment speelt die ondergrens nog niet een hele grote rol van die 30% of 40%, omdat je eigenlijk in eerste instantie gaat kijken of iemand mogelijk tot de doelgroep behoort. En daar vindt die vaststelling plaats. Dat is niet iets wat wij als gemeente zelf doen.
Maar het is toch zo dat, als ik me goed herinner, dat die 40%, die ondergrens, dat mensen die daaronder komen, dat die automatisch in beschermd werk komen. Zo is het. Dus die 40%, dat is een bepaald gegeven. Maar daarboven, dan zul je dus zo'n kostenstudie kunnen geven, ook van 50%. Maar onder de 40% gaat beschermd werken bij de gemeente.
Maar hij hoeft niet in de verordening, begrijp ik. Niet in deze verordening. Nee. Oké, dat is voldoende op die vraag, denk ik.
U had een tweede vraag gesteld over de hardheidsclausule. In de hardheidsclausule geef je eigenlijk de mogelijkheid om één of meerdere bepalingen in de verordening buiten werking te stellen, omdat de invulling van dat artikel op dat moment leidt tot overwegingen, tot onredelijkheid, die eigenlijk het doel van het besluit wat je wil nemen voorbij streven. Het gaat hier om een verordening van twee artikelen, inhoudelijk gezien twee artikelen. Kijk, want ik had hem nog even uitgeschreven, waarbij het college ook niet degene is die de loonwaarde zelf vaststelt, maar dat wordt gedaan door het UWV. Het college mag daar ook niet van afwijken. Met andere woorden, een hardheidsclausule kan je hier pro forma zeker in opnemen. Heeft die daadwerkelijk een nut in deze verordening? Eigenlijk niet, omdat er geen artikelen zijn op basis waarvan je tot een besluit komt van onredelijke aard. Het college is hier redelijk aan handen en voeten gebonden aan de beoordelingen die worden gemaakt ten aanzien van die persoon.
Dus er is ook geen mogelijkheid als iemand, die krijgt een loonwaarde van 65% en is het niet mee eens, want volgens hem kan die niet wat er van hem verwacht wordt, is er dan de mogelijkheid van beroep?
Die persoon kan altijd in bezwaar gaan bij het college. Dus de loonwaardebepaling wordt gedaan door het UWV en het besluit is van het college, dus het bezwaar wordt ook gericht tegen het besluit van het college. Die mogelijkheid staat in alle besluiten ten alle tijden open, ook hier.
Oké, helder.
U had nog een andere vraag over de budgetplafonds. Dat is een vrij lastige, omdat op het moment dat iemand voldoet aan die voorwaarden, dus hij is behoort tot de doelgroep, dat is vastgesteld, dus hij heeft die indicatie. En er is een loonwaardemeting gedaan, waaruit blijkt dus inderdaad dat die persoon kan komen tot loonvormende arbeid tot een bepaald percentage. Dan is er eigenlijk geen mogelijkheid voor het college om te zeggen, wij gaan dat niet doen. Dit is een instrument wat de wetgever het introduceert een heel duidelijke reden, namelijk het bevorderen van arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. De mogelijkheid van het college om te zeggen, we hebben al die stappen gedaan, maar we gaan nu geen subsidie verstrekken, die bestaat eigenlijk niet. Om die reden is het invullen van een budgetplafond ook niet echt zinvol, want goed, als je er heel veel krijgt, je zult nog steeds een besluit moeten nemen op basis van die stukken die je hebt, namelijk die indicatie en die vastgestelde loonwaarde.
Verschillen wij ook van mening. Dat blijven we ook waarschijnlijk. Het is wel degelijk zinvol, omdat je daarmee een grens aangeeft van wat je voor dat onderdeel wil inzetten. De vraag is veel meer of het juridisch houdbaar is. Dat weet ik niet. Daar zijn allerlei toestanden over. Maar er zijn echt gemeentes die dat budgetplafond hebben ingeschakeld. Zelfs zijn er gemeenten die het hele instrument hebben bepaald dat ze dat zeer sporadisch willen inzetten, omdat gelet op de beschikbare middelen het een te duur instrument voor die gemeente zijn.
Oké. Dat was de laatste vraag van de heer Roelofs. Er waren nog twee vragen over de UWV en de ervaring daarmee.
Meneer Romein had een vraag over die gang of het werkbedrijf of het UWV-werkbedrijf. Het UWV-werkbedrijf stelt inderdaad op dit moment de loonwaarde vast. En dat doen zij volgens een methodiek die is goedgekeurd door het ministerie. Met andere woorden, zij kunnen dat wel degelijk. En zij zijn op dit moment ook de partij bij wie wij dat inderdaad uitvoeren.
Oké, en ik had nog een vraag gesteld. Wat zijn de kosten van zo'n loonwaardemeting?
Dat zou ik even te specifiek voor u moeten opzoeken. Wat op dit moment de kosten zijn van zo'n loonwaardemeting. Ik meen dat die kosten liggen omstreeks 600, 650 euro. Maar ik kan u dat wel even specifiek uitzoeken.
Oké, dank u wel.
En er is ook nog een vraag van GroenLinks, van meneer Starink. Die loonkosten kan alleen maar worden aangegeven als er een indicatie is. Als er een bestaande overeenkomst is, wordt dat wel erg lastig. Het is echt bedoeld om mensen aan het werk te helpen met een arbeidsbeperking. De situatie die meneer Romein schetste, dat iemand bijvoorbeeld die bij PostNL werkt, waarvan de PostNL zegt van goh, ik zou die persoon eigenlijk wel graag in dienst willen nemen, dan is er sprake van een nieuw dienstverband. En dan zit je weer in een andere situatie. Maar dat zijn het allemaal mogelijkheden. Ik verwacht eigenlijk dat er in de komende jaar anderhalf jaar wat meer duidelijkheid komt over welke manoeuvreermogelijkheden we hebben. En ook her en der misschien uitspraken van rechtbanken. Maar in eerste instantie is dat wel de volgorde.
Maar goed, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan als post.nl als voorbeeld dan? Maar het kan ook de firma Janssen Fritsen zijn. Die zeggen, oké, we hebben twee mensen in dienst. Die zijn gedetacheerd. En die willen wel een vast dienstverband aanbieden. Maar dan willen we wel een stukje subsidie daar tegenover gesteld hebben. Ook om het risico van, omdat de wet poortwacht en ontslagrecht nog niet gewijzigd zijn, omdat dat af te vangen.
Die mensen zullen uit de detachering gaan en gaan er dus een nieuw dienstverband in. En op dat moment zou dat inderdaad tot de mogelijkheden behoren. Vanuit een bestaand dienstverband wordt het wel lastiger. Maar in een nieuw dienstverband, een situatie waarover u spreekt, is dat mogelijk, mits er een indicatie is. En dan zal er een loonwaardemeting gedaan worden op de werkplek om de definitieve loonwaarde vast te stellen. Maar mogelijkheden zijn er wel degelijk.
Oké, helder. Dank u wel. Ik heb het idee dat alle vragen beantwoord zijn. Dan dank u voor de toelichting. Dan ligt nu de vraag voor, kan deze verordening of hoe kan deze verordening verder naar de Raad? Ik proef een beetje uit dat u toelichtende vragen goed beantwoord hebt gekregen. En mag ik daaruit concluderen dat het als hamerstuk naar de Raad mag? Oké, dank u wel. Dan is dat hierbij vastgesteld. Sluiten we agenda punt 5. En dan gaan we nu even een pauze houden, want het is 8:30. En de gelegenheid voor een kop koffie.